Yes, je luistert naar de zesde aflevering van Basgasten, waarin ik Nederlandse en Belgische bassisten interview over hun invloeden en wat ze heeft gemaakt tot de bassist die ze zijn. En in deze aflevering hoor je Ralf Pauw, die regelmatig op het podium kan zien met Van Velzen, maar ook bij Lute en Vrienden van Amstel Live en Sheila en The Kid. Ik heb samen met Ralf gestudeerd en ik ben heel benieuwd wat hij nu doet en hoe hij daar gekomen is. En ik ben op bezoek gegaan in zijn studio in Amsterdam.
Ik speel de bof. Dat was de bas.
Geinig, hè? Nice. Het is zo'n... Dit is toch wel inderdaad wat ik denk waar ik het blijst van word.
Zo'n qua,
gewoon, als het dan puur alleen bas zou moeten zijn, dan is het wel... Gewoon kurkdroog, plectrum, flatwounds.
Want sustain is overrated.
Ja, nee, dat dan ook weer niet. Maar het is inderdaad gewoon... Het voelt alsof er zoveel in zit, in dat geluid of zo.
Ja.
Weet je, platen die je kent, karakter of zo. Maar het is absoluut niet iets wat je denk ik bij elk project kwijt kan en zou willen. Weet je wel. Dus het is ook goed denk ik om meerdere opties te hebben. Maar puur als het gewoon gaat om lekker in je eentje op zondagmiddag zitten bassen, dan zou ik wel dit pakken. Ja,
ja man.
Ja, toch?
Super nice. Want welke bas heb je? Want,
dan dit, een is een, ja, dit is een Höfner vioolbas. God, weet jij die cijfertjes?
Dat is denk ik de 5001.
Ja, dat geloof ik ook. Ja,
ik noem
vioolbas, dan hebben de meeste mensen er wel een beeld bij.
De Paul McCartney-bas, zeg maar.
Ja, en het is wel tof, want deze heb ik gekocht van iemand bij wie ik... er staat er zo'n Bassman amp, die ging kopen van hem. En toen stond dat ding daar, of deze bas daar. En toen zei hij, nou ja, die mag je anders ook wel voor dit en dit bedrag. En dat was niet echt een schandalig goedkope deal. Maar het was best wel een goede prijs voor een vioolbas uit 66. En ik zat toen... al helemaal echt wel diep in dat ik heel veel Beatles luisterde en zo. En ik dacht, ja, dit is een waanzinnige uitbreiding op wat ik dan heb aan bassen. Dus toen heb ik hem toch maar even kijken of ik het kon missen. En toen heb ik hem meegenomen, want het is... Ja, wat ik net eigenlijk al zei van... Het is zeker niet iets wat je heel vaak pakt. En ook lang niet in alle bands, maar zeker in de studio bijvoorbeeld. Dan is het... Soms weet je gewoon, dat is dan de sound die ik moet hebben. En gek genoeg is het ook iets wat heel veel mensen kennen. Dus er wordt heel vaak wel enthousiast op gereageerd binnen zo'n liedje of een project waar het dan goed past.
Want dat is voor jou typisch een lijntje dat verbonden... Nou ja, je had het net over de Beatles.
Ja, dat durf je bijna niet te spelen natuurlijk. Maar het is
deze bas wel.
Ik bedoel, ja.
Ja, dat is die sound.
Ja, dat is gewoon... En dan zit er voor... Wat je zei, er zit niks tussen. Het is gewoon... Ik weet niet of hij het met plectrum speelt, maar...
Ja, het is, kennen er wel.
Het is gewoon inderdaad ook heel erg die... Het is gewoon... Het is gewoon... Zo rond en warm. En of je nou met vingers doet of plectrum. Het is... het vertelt heel erg een soort eigen verhaaltje al meteen. Ja. Of zo, los van wat dan je partijtje gaat zijn. Of, maar goed, je kan er ook enorm mis mee zitten. Of zo. Het moet zich wel lenen in de muziek of in de band. En ook drumsound maakt het dan heel veel uit. En... Ja, man.
Ja, daarover zo meteen meer, want daar ben ik wel heel benieuwd naar. Want ik zit in jouw studio nu en ik zie om me heen meer bassen staan ongeveer dan ik heb. Bijna.
Oh, echt?
Ja.
Oh shit, gênant.
Ja, we hebben samen gestudeerd en toen riep Ralf altijd, heb je nou weer een andere bas bij je? En nu is hij er...
Ja, in mijn herinnering had jij echt heel vaak een andere gitaar bij je.
En nu heb ik er weer een bij je.
Ja, die heb ik ook nog niet gezien. Nee. Ik heb volgens mij nog nooit op een Dingwall gespeeld. Is dat niet lastig met die schuine fretjes?
Nee, valt best wel mee. Mag je zelf...
Ja, top. En het idee daarvan is dat die...
Ja, Rob van der Loof heeft het ook heel mooi uitgelegd een paar podcasts geleden. Maar de bassnaar heeft een lengte van 37 inch.
Ja.
Wat 3 inch, dus zeg maar 8 centimeter langer is dan bij een viersnarige bas.
Ja.
Waardoor die loeistrak is.
Ja, precies. Want hoe langer de snaar, hoe meer...
Hoe tighter die is.
Qua frequentie en trillingen.
Ja, precies. Maar bij een G-snaar is dat dan weer niet te handig. Want hoe langer de G-snaar, die wordt ook strakker, maar dan speelt hij niet meer lekker. En daarom klinken G-snaar op shortscale zo lekker.
Ja.
Dus de G-snaar is 33 inch.
Er is echt over nagedacht. Ja, te
er
gek
is enorm
hoor.
Over nagedacht, ja.
Wat te gek. En die gebruik je gewoon in alle... Die kan je ook echt kwijt in meerdere projecten, zeg maar, qua sound? Of is het een vrij heldere,
hij is wel
moderne
heel helder.
Sound?
Ik ga hem niet meenemen in mijn Amerikanenbandje. Dus ik dan weer Tom Hufner voor meenemen, zeg maar.
Ja, ja, precies.
Maar deze gaat met coverbandjes.
Maar dat is toch juist ook vet, dat je op een gegeven moment weet van... Hey, diep neem ik daarvoor mee. Ja. Of in de studio dat iemand zegt, nou, dit is het nog niet helemaal. Of ik bedoel alleen al... Hoe vaak je al niet hebt gehoord dat je ofwel een jazzbas hebt... en dat ze zeggen, nou, kan je precision bas proberen? Of andersom. En dan, weet je wel, dat is al cool om die opties te hebben of zo. En dan kan je natuurlijk op een jazzbas kan je ook heel veel doen... qua verschillende soorten geluid. Of je leert natuurlijk ook, je leert werken met wat je hebt. Maar soms, sommige dingen zijn niet te benaderen op de een. En dan is het fijn als je het, weet je wel, kan benaderen met iets anders.
Ja, zeker als je die volzijdigheid wil. Want er zijn natuurlijk gewoon mensen die gaan voor één sound.
Ja.
Die gewoon, dit is mijn sound. Als je mij belt, dan kom ik met deze sound je studio in.
Ja. Ja, ik ken ook een drummer die dat bijvoorbeeld heel erg heeft. Die heeft gewoon één kit en die speelt daar ook super lekker op. En dat is gewoon wat je dan krijgt, zeg maar. En ik kan dat wel benijden, dat je denkt, oh ja, dat is zo duidelijk. En dan ook de klussen die je krijgt, die doe je ook op die manier. En het is gewoon echt een stempel. Aan de andere kant weet ik van mezelf dat ik niet zo in elkaar zit.
Nee.
Ik heb niet zo'n duidelijk eenzijdig profiel. Oké, ik ben de man met de flat wounds of ik ben de man met de vijfsnarige dit.
Nee, maar dat vind ik ook. Dat heb ik ook niet. Dat vind ik ook leuk aan.
Ja, ik ook wel.
Je? Dan heb je zoveel. Dan kun je echt alles doen.
Ja.
Kun je nooit zeggen van ja, maar ik ga niet in een hardrock bandje spelen, want daar kan ik niet. Of daar heb ik de sound niet naar. Of
ja. Maar op zich de toewijding of zo van of bijvoorbeeld, ik heb wel eens gehoord mensen die dan bijvoorbeeld een half jaar zich toeleggen op een gitaar. Of ik ga alleen maar akoestische gitaar spelen. Of ik ga alleen dit doen. Om echt even de diepte in te gaan. Of ik ga alleen Latin studeren of whatever. Ik bedoel, dat is nu ook niet echt haalbaar meer. Dat was op school misschien iets meer. Maar ik kan daar ook wel de schoonheid of zo van inzien. Weet je wel, van dit is mijn bas. En ik ga gewoon helemaal uitzoeken wat ik daarmee kan.
Ja, maar de meeste mensen beginnen dan bij, Bijna iedereen begint bij de Chili Peppers en bij Racing Against the Machine. Was dat bij jou ook zo? Ik weet niet hoe lang je nu speelt, maar...
Even denken. Nou, ik begon toen ik 7 was op de fanfare. Want ik wilde natuurlijk drummer worden. Maar dat is uiteindelijk een beetje anders gelopen. Op mijn 12e was er dan een basgitaar. Dus dit is nu 12e, even denken, 18 jaar of zo wat. Dat was gewoon in het begin waarschijnlijk zoals bij de meeste mensen. Gewoon samen met de gitarist gaan zitten en zo... Hey, dit vakje, dit klopt met het akkoord wat jij nu... Echt geen idee hebben van wat je doet. Maar het was zo... Ik bedoel, ik zat er toevallig in voorbereiding van dit interview even aan te denken. En ik dacht, die allereerste momenten had ik mijn tweede basgitaar was dus die Yamaha RBX. Echt ook zo'n soort van... Dus je hebt de allergoedkoopste, die had ik dan al gehad. En dan was dit de volgende van 200 euro of zo. Die
maar je kan slechter beginnen.
Ja, precies. Toen kwamen ook die jongens van mijn bandje kijken van wow, het was echt speciaal, weet je. Het begon allemaal net. Dus en nou, hij met de gitaar bij E mineur GA was het zo'n beetje. En ik zei, oh ja, dit vakje. Dit. Nou, en dan kon je gewoon al de helft van je liedjes al spelen.
Ja.
En toen op een gegeven moment les gekregen van Arto Bojacan, ken je die toevallig?
Nee.
Van school in Amsterdam geeft hij ook les hier.
Oh ja, nee, dat heb ik, nee.
Ja, die heeft me gewoon klaargestoomd voor uiteindelijk Codarts. Maar met Arto begon het met Rage wel echt. En ik weet ook niet, ik denk dat hij daarmee kwam. Ja, want ik weet niet of ik dat toen al kende. Maar inderdaad, dat was gewoon bijvoorbeeld... Dat liedje uitzoeken alleen al. Daar zit al zoveel dingen in. Het feit dat ik had denk ik nog nooit twee basnootjes tegelijk gespeeld.
Nee.
En het begon wel echt zo, soort van... kinderachtig op dat niveau zo van... Er was nog zoveel wat ik had gewoon 2 jaar een beetje met een bandje zelf zitten ram. En was best wel een beetje van die skatepunk-achtige shit.
Maar Rage Against the Machine is ook niet meteen kinderachtige dingen om
mee te beginnen.
Nee,
maar hij dacht, oké, laten we eens kijken hoe ver dat ik ga. En volgens mij deden we eerst de Killing in the... wat is het? Killing in the Name of? Met die Drop D.
Ja, ja, ja.
Ik weet niet of ik dat red op Hufner, maar... Oké, wacht. Kan ik... een Hufner naar Drop D.
Als Paul McCartney dit hoort, jongen, dat jij
die wordt
je bas en Drop D zet.
Die gaat bellen.
Ja.
Ja, dat is toch een hele vette lijn.
Ja, dat is heel vet.
Nou, daar begon het... Zal ik hem even... Dit knip jij er allemaal uit in deze.
Knip ik er allemaal uit, maar niet eens.
Bijna.
Hoort bij het ambacht, hè.
kijken of hij zijn gitaar kan stemmen. Ja, nou, en toen dat lied. En de tweede was dus... Bomb Track? Nee,
wat je
Bullet
in
Your
Head.
Ja, ja, die was het. En dan weet ik nog dat... Dus dat was die... Nou, op een gegeven moment kwam dus dat... En ik... Oh man, ik weet nog dat dat echt zo... Gewoon langzaam oefenen. Het lukte me echt nog niet toen om die snelheid te halen. En dan zei ja, dat is ook wel snel. En gewoon langzaam beginnen en zo. Maar het was zo vet om... Dat is dan echt zo het startpunt van dat je echt begint je instrument te kunnen bespelen. Of hoewel daarvoor, wat daarvoor zat was... Dan weet je nog zo weinig dat het vooral alleen maar heel vet is. Maar op een gegeven moment begin je dan echt te leren van... Hey, ja, die
te begrijpen wat er gebeurt.
Die,
oh, ja.
En een octaaf lager ineens. En ja, weet jij veel wat een octaaf... Ik bedoel, dat wist ik allemaal niet.
Nee.
En ineens wordt dat allemaal... En hij, dat deed hij wel echt goed. Dat hij zo ook heel af en toe een stukje theorie erin gooide van een octaaf. Of oké, waar zit een E allemaal nog meer? En dan af en toe zat ik ook natuurlijk met toonladders ook al wel. En dan zat ik ook een beetje schaapachtig te kijken. En zei, maakt niet uit. Komt wel door de liedjes die we gaan doen, kom je erachter. En dat was wel echt zo. Dus hij heeft wel echt... Ik heb maar één leraar gehad. En dat was toevallig wel echt een hele goeie. Dus Arto, je bent een baas gewoon.
Ik hoop
en nog steeds. Hij speelt nog steeds ook heel goed. En hij zingt fantastisch ook. En ik spreek hem nog steeds wel. Dus dat is natuurlijk hartstikke leuk. Sowieso bassisten onderling in Nederland, weet je wel. Het is een klein landje. En er zijn er gewoon wel echt een hele hoop goeie. En... Je kent elkaar, je kent er veel. En
ja, je kent heel veel, maar je ziet elkaar bijna nooit.
Nee.
Is mijn ervaring, want ik val wel eens in voor mensen.
Ja.
Ik heb een bassist waar ik heel vaak voor heb ingevallen. Ik denk dat ik hem 2 keer in het echt gezien heb.
Ja, nou dat is ook zo bizar. Hè? En daarom is bijvoorbeeld een festivalseizoen of zo leuk. Want dan kom je zo achter elkaar aan. En ja, dan spreek je elkaar ook heel kort, maar dan zie je elkaar in ieder geval even. Of bijvoorbeeld inderdaad de Vrienden van Amstel of zo. Dat is leuk, want dan zit je twee maanden of 2 weken in Ahoy. En dan... ontkom je er niet aan dat je elkaar even tegenkomt, zo in gangen. En dan kan je ook even bij elkaar setup kijken of bij elkaar set kijken. En dan is er gewoon de tijd om het wel even te hebben over instrumenten of liedjes of weet ik wel, vrouwen of auto's. Of waar je het dan ook maar over wil hebben. Maar dat is wel echt leuk, ja. Want normaal sta je nooit met een ander bassist op het podium.
Nee.
Of zo. Dat is ook zo. Maar dat ik weet nog dat ik met Nick Kamphuis stond te kletsen. En ook dat het inderdaad... Naarmate je ook wat ouder wordt en iedereen heeft zo ook zijn plekje. En iedereen die doet een beetje dat en dat. En dat ook, ik weet niet of jij dat nog kent van school. Maar dat er toch een soort gezonde vorm van competitie
is. Ja, tuurlijk. Ja, je wil allemaal dezelfde klus hebben uiteindelijk.
En dat is ook wel goed, denk ik. Ik bedoel, dat heeft me ook echt veel gebracht. En echt eager zijn en hard willen werken. Maar dat nu minder is. En dat je gewoon denkt, nou, ik doe dit. En ik doe dat zo goed als ik kan. En ik zie dat Erik Radema of Xander. Het zijn zoveel goede gasten. En dat je niet meer per se hoeft te azen op elkaars plek. Maar dat je gewoon... We bestaan naast elkaar. En iedereen... Zeg maar, als je goed bent of zo... Dat bedoel ik niet per se naar mezelf. Maar als je gewoon een goede bassist bent of een goede muzikant... Dan vind je wel je weg of zo. En iemand doet misschien meer dat soort klussen en meer dat soort klussen. Dat is allemaal prima. Maar dat je eigenlijk meer...
Je gunt het elkaar meer.
Ja,
zo,
je gunt het elkaar.
Jij bent ook te gek, dus...
Ja, en dan kan ik jou bellen om een keer voor iets voor me over te nemen. Of dan word ik gevraagd om dat te doen.
Ja.
En dat je ook denkt, ja man, we zijn verbonden door dat instrument. En we staan niet tegenover elkaar vanwege het instrument of zo. En dat is wel echt iets wat zo na school veel meer is ingedaald. En ik denk dat dat ook wel goed is op school nog, dat je een beetje zo...
Je moet een beetje vechten voor je plekje of zo. En op een gegeven moment heb je het gekregen.
Ja, dan heb je het hopelijk op een gegeven moment een beetje verdiend of zo. Of dat ben je natuurlijk nog steeds... Je bent nog steeds bezig om gewoon verder te komen. Maar dat die felheid er een beetje afgaat. Gewoon puur van ik naar jou. En ja. Nee man, iedereen doet gewoon zijn best. En iedereen gaat er als goed met liefde dan mee om. En dat is volgens mij zo vet. Want dat deel je dan. En daar sta je over te kletsen. Op een festival. En dat zie je dan ook wel. Dus dat vind ik wel echt... Hoe komen we hier nou weer op, joh?
Ja,
Race Against the Machine.
Ja, daar begonnen we uiteindelijk.
Liefde over de bas.
Ja, ja. Ah, goed. Nou ja, vooral ook het leren... Het spreken van heel veel bassisten natuurlijk.
Ja,
precies. En dat begon dan op Codarts. En we zaten in hetzelfde jaar, dus we hebben elkaar daar ook wel regelmatig
gezien. Ja, want jij kwam uit Utrecht.
Ja, ik kwam uit Utrecht. Dus, ik ben in het derde jaar
voor mijn, ja.
Maar je had het over Race Against the Machine. En we hadden het stiekem, voordat we hier aan begonnen, al een beetje over dat toen je toelating genoemd voor Codarts in Rotterdam.
Ja.
Zeiden ze van, nou, je kan leuk bassen, maar... Er kwam een hele grote maar achter.
Ja, er kwam wel een grote maar, ja. Want, weet je wat het was? Ik had gewoon heel veel zin en energie. En ik had gewoon heel veel drive om dit te gaan doen. Maar ik was nog best wel groen eigenlijk. Ik had dus vooral veel punk en rock gespeeld. En achteraf hoorde ik ook van, ja, het is natuurlijk gewoon wel slim als je auditie komt doen, dat je laat zien wat je allemaal kan. Maar ik had gewoon met een eigen bandje 3 songs en het waren allemaal best wel raggen en een beetje groove zat er wel in, maar ik ging geen Jaco Pastorius, ik wist niet eens wie Jaco Pastorius was. Sorry voor alle...
Ja, foei.
Alle ja, sorry man. Nee, ja, je kan maar zoveel weten. Ik wist het niet.
Nee, maar nu weet je
het trouwens, dat is niet waar. Want dat wist ik wel. Want we hadden Come On, Come Over. Come On, Come Over wel gespeeld. Dat zou ik nu niet meer kunnen trouwens. Maar... Ja, precies. Ja.
Maar dan vooral die...
Ja, precies. Ja, dat is ook zoiets. Dat je op school denk je dat je dat allemaal moet kunnen. En ook ging ik Donna Lee, had ik uitgeprint, ging studeren. Ja. En Latin studeren. En jazzlessen meedoen. En gewoon... Dat is op zich ook wel goed. Maar dat je ook achteraf dacht van... Man, ik moest zoveel van mezelf. Weet je? Ja. Want je wil je zo breed mogelijk. En je wil dat je door die gebeld kan worden. En die, nou, dat heeft misschien ook weer met dat waar we het net over hadden. Dat competitieve te maken. Of zo, dat je dan denkt... Oké, hoe breder ik ben, hoe beter dat is voor mijn plekje straks of zo. Terwijl ik achteraf denk, ja man, als jij echt Latin wil spelen, dan moet je ook in een Latin band gaan.
Ja, dan moet je dat ook echt
Dan moet je dat gaan doen. Dat is gewoon iets waar je ook een heel leven aan kan besteden. En dan, maar die lessen bij Jeroen waren superleuk hoor. Maar, het was dus zo, toen ik auditie deed, zeiden ze van ja, we zien wel talent en er is heel veel energie. Maar ik kwam dus in Rotterdam, kwam ik op de reservelijst. En in Amsterdam mocht ik de vooropleiding gaan doen, zo was het, ja. En toen dacht ik, ja, ik wilde eigenlijk naar Amsterdam, want daar gaf Arto les, waar ik ook les van had gehad. Dus ik wist eigenlijk ook niet wie Michel was, ik wist het allemaal niet. Maar toen was het zo dat Nicky Freke, misschien jou ook wel bekend, bassist uit Den Haag, goede bassiste, die ging toch in plaats van naar Rotterdam eerst, ging ze in Amsterdam, want zij mocht kiezen. Waardoor er een plekje vrij kwam in Rotterdam en ik van nummer 7 naar 6 doorstroomde en dus mocht beginnen in Rotterdam in het eerste jaar. En toen was het zo van, oké, ga ik dan een vooropleiding doen in Amsterdam waar ik Arto ken of ga ik gewoon beginnen in het eerste jaar? En toen dacht ik, nou ja, dan doe ik dat maar, weet je, weet ik veel, dat klonk goed en prima, let's go. En dat is achteraf, ben ik daar heel blij om, omdat Rotterdam... ik bedoel, het zijn allebei super goede scholen volgens mij. En er komen hele vette mensen vandaan. Maar waar, volgens mij is het in Rotterdam gewoon iets meer zo dat de nadruk echt ligt op het soort de craft van je instrument. De spelen nog meer. Of zo. In plaats van in Amsterdam weet ik dat het ook gaat over liedjes schrijven, over teksten schrijven.
Ja, ja.
Weet je, over echt het maken. En in Rotterdam voelde ik gewoon heel erg dat het ook echt gaat over. Nou, wie ben je dan als je bijvoorbeeld sessiemuzikant wordt? En hoe zijn je skills? En gewoon heel erg de techniek van het instrument zelf. En niet dat ze dat in Amsterdam niet doen, maar daar gaat het echt ook meer om de autonomie als maker, volgens mij. Voor zover ik dat zag bij mensen met wie ik dan later ging spelen uit Amsterdam. En ik denk dat in Rotterdam was supergoed voor mij. Want ik kwam bij Michel en bij Marco terecht. Nou ja, en dat was ook... Ik vond hen samen een heel goed team. Want Marco kon en goed spelen en heel goed uitleggen en vertellen. En Michel, die kon gewoon natuurlijk waanzinnig spelen. En die ging af en toe heel snel. Ja. Dus daar moest ik in het begin nog een beetje aan wennen. Maar op een gegeven moment had ik door... Oké, ik moet gewoon eerlijk zijn. Ik moet gewoon durven zeggen... Oké, ho, wat zei je nou daar? Want hij gaat
gewoon door, ja.
En dan gaat gewoon... Ja, dan kan dit. En dan... Oh, maar wacht. En dan heb je ook nog...
Ja,
en
oh ja, dat heel
is,
herkenbaar.
Dat herken jij. En dat is te gek. Maar, en zeker als je gewoon weet van... Oké, ho. Dat wat je net deed.
Ja.
En dat lukte me op een gegeven moment na een paar lessen. En toen had ik... Ja, ik heb zoveel aan hem te danken sowieso.
Maar heb je ook... Wat ik nog wel eens ervaar... Ik ben nou, net als jij... Zeven jaar afgestudeerd.
Ja, man.
Dat is echt lang.
Holy fuck.
maar heb je dan nog... Ik heb wel eens dat ik sta te spelen... Of aan het repeteren ben... Of thuis aan het studeren. Wat ik te weinig doe. Maar toch af en toe.
Ja.
Dat je ineens denkt... Oh, maar wacht even. 8 jaar geleden zei Michel dit en dit tegen mij. En nu pas begrijp ik... Wat hij bedoelt of zo. Dat je ineens iets speelt wat je hem dan 7 jaar geleden nog ergens in je geheugen hebt horen doen.
Zeker. Nou, ik kan ook wel denken dat ik denk, shit man, had ik die lessen maar opgenomen of zo, weet je wel. Achteraf. Dat je denkt,
en dan vertraagd afspelen.
Ja, precies. Maar er is zoveel verteld en zoveel gedaan dat je ook de helft is alweer een beetje weggezakt. Maar het zal niet verdwenen zijn, want het zit gewoon in je spel en in je hoofd en hoe je naar muziek kijkt, weet je. En als ik Michel zie spelen en hoor spelen nog steeds, dan je pikt het er Enzo uit. Het is heel muzikaal. En dat zijn dingen die neem je gewoon mee. Ook al maak je niet dezelfde keuzes, of hopelijk ook niet, want er hoeft helemaal geen tweede Michel. Er kan ook geen tweede Michel zijn. Maar dat je dat gewoon meeneemt en dan vervolgens eigenlijk met alle andere indrukken van school, dat je dat omvormt naar iets nieuws. Daar zit dat dan ook in, weet je wel. Maar goed, dus over die school. Ja, dat was dus een beetje een soort hakken over de sloot vibe.
En je had ook nog de verkeerde spullen, begreep ik net.
Ja, man. Ja, dat was dus die Yamaha-bas. Dat ze ook zeiden, oké, als je wordt aangenomen... Ja, kan, weet je wel, goed gespeeld, leuk en dat. Maar als je wordt aangenomen, koop ik godsnaam een normale basgitaar.
Michel van Schie, voor de mensen die het niet weten, is een onwijze spullenfreak. Ja. Als je bij hem thuis komt, weet je echt
nou
niet
ja, kijk,
wat je ziet.
Nee, en het is ook wel waar van als je echt hem zo'n professionele weet je wel, opleiding wil gaan doen, dan is op zich een mooi instrument is gewoon het eerste waar je aan moet denken. En ik had gewoon een soort €230 basgitaar. En ik ben blij dat ik het heb gedaan, want ik bedoel, dan ga je erop. Het is ook een soort stok achter de deur van, kijk, ik heb nu dit en ik ga dit echt doen, weet je wel? Fuck it, ik heb het. Want dat ontstond er wel. Van ik dacht, nou, blijkbaar om welke reden ook is het me gelukt. Want ik had ook vrij laat besloten dat ik het toch maar zou proberen. Nou, uiteindelijk is het gelukt. En dat je dan denkt, nou, dan moet ik nu laten zien dat ik het wel kan. Want ik kan het wel, ik wil het wel. En kijk, dat ik nog weinig theoretische kennis heb of nog niet zoveel verschillende genres heb gespeeld, dat gaat mij niet tegenhouden om het alsnog te doen en heel hard te groeien. En nou ja, goed, daar ben ik dan in die zin wel een soort van trots op, als ik dat zo mag zeggen. Want gewoon vervolgens heb ik gewoon heel hard gewerkt daar. Ja. Weet je wel, met de hulp dus van allemaal hele goede docenten. En dan kan het ineens wel gewoon lukken. En het is wel grappig dat ik met Jack Pisters, die spreek ik dan ook nog wel eens, die toen ook de toelating deed in Amsterdam. En dat zei van, ja, we zagen het toen niet echt. En ik ben alleen maar heel blij dat het er wel in zat. En dat het je gelukt is, weet je. Dat zij het er wel uit hebben getrokken. En het is ook maar een momentopname. En ik heb dat toen wel vrij eenzijdig gedaan. Gewoon lekker raggen met je bandje en energie en springen en er gewoon gaan. En dat vonden ze wel leuk. Maar er is natuurlijk wel iets meer voor nodig om zo'n studie te doen. En ik ben wel blij dat het gelukt is. En ik ben er gewoon vol ingedoken. En dan kan je er heel veel uithalen uit zijn opleiding, zeg maar. Dus het was een grappige start. En ook wel een beetje dubbel in die zin dat het heeft een beetje twee uitwerkingen gehad. Namelijk dat je één zo hard gaat werken dat er ineens best wel veel mogelijk blijkt. Ik bedoel, ik speel nog elke dag en ik leef ervan. En dat is allemaal best wel, volgens het boekje is het dus eigenlijk gelukt. Maar op een gegeven moment kwam ik wel op een punt in het derde jaar of zo. Dat ik gewoon mijn eigen verwachting eigenlijk helemaal niet kon, hoe noem je dat, bijwerken of zo. Het lukte me helemaal niet om, ik had altijd mijn idee door en verder meer. En dan zag ik Erik Rademakers of Ricardo Leek Tom Pessie en die waren ook allemaal goed. En dan, die kunnen dat al. En dan, weet je, je verlegt de hele tijd. Je kijkt niet naar wat het is dat je bijvoorbeeld in 2 jaar wel hebt geleerd, maar je kijkt naar wat je nog niet hebt.
Ja, je kijkt naast je van, nee, maar die gast is op een andere plek of een ander moment in zijn spel dan ik. Ja, waarom ben ik niet daar of zo?
Ja, en die krijgen die gig of die staan daar wel. En dat zou ik ook wel willen misschien. En ben ik dan minder goed? Nou, toch dat competitieve of zo. Plus het feit dat je dus eigenlijk van best wel ver moet komen, gevoelsmatig. Van oké, ik heb het net gehaald, let's go. Ja, dat zorgde er op een gegeven moment ook wel voor dat ik het echt niet meer leuk vond. Want het ging eigenlijk, zeker in het derde jaar, toen ging ik net bij Van Velzen spelen bijvoorbeeld. Nou, dat is dan iets op je 21ste waarvan je echt denkt, hiervoor zou ik naar die school gaan. Ja. Dat lukt dan. Maar vervolgens wat er ook gebeurt, is dat je eigenlijk je eigen verwachtingen verhuizen gewoon een soort van mee. Van oké, ik heb dit nu gehaald.
Oké, ben nu hier.
Nu ben ik hier.
Wat is de volgende stap?
Ja, en wie gaat zien dat, val ik straks door de mand? Wie gaat er straks doorheen prikken van, hé, maar hij is, weet je wel?
Ja, ben je er echt bang voor geweest? Dat mensen dachten, hij zit nu daar, maar hij kan eigenlijk niet zo, hij is eigenlijk niet zo te gek.
Ja, ik denk het wel. Wel onbewust was dat wel, nam ik dat wel mee, ja. En ik denk dat ik zo lang.
Nog steeds niet gebeurd, hè? Zoals er iemand luistert die denkt, ik ga Ralf eens even
kapot maken. Kom maar, nee, je mag het, tuurlijk. Nee, maar ik kan er nu wel prima mee omgaan. Hoor. Maar het is, ik denk dat het gewoon, dat is gewoon de uitwerking geweest van dat je denkt, oké, ik ben er nu. En ik voel ook wel dat ik, zeg maar, best wel hard eraan moet trekken. Nou, dat lukt dan. Maar dat laat je natuurlijk niet meteen los of zo. Dus, wat ik net al zei, dat heeft gewoon twee uitwerkingen. Namelijk, het positieve is dat je heel hard werkt en dat je daadwerkelijk van A naar B naar C gaat. En het negatieve ervan is dat ik wel echt even moest werken aan mijn eigen verwachtingen in die zin een beetje bijstellen. En
hoe heb je dat toen aangepakt?
Nou, ik heb toen mijn scriptie daaraan gewijd eigenlijk. Okay. Ja, dus ik heb echt met toen een studiebegeleidster gezegd van, dit hier zit ik eigenlijk mee. En het is voor mijn gevoel wel echt zo dat ik of er iets aan ga doen, of ik kap ermee. Ja. Want ik ben, zeg maar, zoals ik, wat ik net zei over met je eerste bandje die akkoorden uitzoeken. Ja. Dat was zo. Ik herinner me nog hoe leuk dat was. En ik dacht, dat voel ik niet meer.
De lol was er een beetje af. Terwijl het was meer een soort moeten geworden in plaats van willen of zo. Zo van, ik moet door in plaats van dat je echt gewoon muziek wil maken. En gewoon omdat het leuk is om te doen.
Ja, nou, het moeten was, ik bedoel, het spelen zelf vond ik nog steeds echt te gek of zo. Daaraan heb ik nooit getwijfeld van, moet ik wel muziek maken, moet ik basgitaar spelen? Dat nooit. Maar gewoon van, het kost me heel veel energie om. En misschien herkent iedereen dat wel of zo. Van dat, ik bedoel, het kost ook veel energie. Ja, maar tuurlijk, het moet wel leuk zijn. En ik vond het op een gegeven moment gewoon niet zo leuk meer. Omdat ik de hele tijd op mezelf zat te zeiken van, nee man, dan kan je dat ook niet. Het was altijd wel iets niet. Ja. En ik dacht gewoon, oké, als ik dit nog zeg maar 30 jaar, 40 jaar, 50 jaar wil doen, dan moet ik dat wel tackelen, want anders ga ik dat niet volhouden. Dus toen heb ik gewoon, ben ik mezelf eigenlijk gaan forceren om gewoon ook een beetje op zoek naar een beetje autonomie, weet je, dus ook dingen schrijven, zelf een liedje schrijven, zelf iets inbassen van iemand. Dus ook heel erg gaan zitten op, oké, maar wat wil jij dan? Wat vind jij mooi? En dat is uiteindelijk best wel, dat heeft best wel veel gedaan. Dus zo in het vierde jaar en ook zeker toen klaar was, toen was dat wel een stuk minder, zeg maar.
Ja, want je mixt dat nu in wat je nu doet best wel goed volgens mij. Je hebt je eigen studio en je schrijft liedjes met mensen en je speelt platen in, maar je doet ook die Van Velsen dingen wat.
Ja, man.
Toch een ander soort klus is. En de Vrienden van Amstel.
En daar ben ik wel echt ook heel blij mee. En dat heb ik al sinds dat ik eigenlijk bij Roel ging spelen heel erg bewaakt in die zin. Dus dat je dan bijvoorbeeld iets groters, iets commerciëlers, om het zo maar te zeggen, hebt. Waarmee je ook veel weg bent, waar je dan van kan leven. Allemaal hele superleuke dingen. Maar alleen maar dat doen. En ik hoorde volgens mij Kopers dat ook zeggen. Van alleen maar één ding doen. Daar uiteindelijk is dat, vind ik dat in ieder geval, dat geeft me toch te weinig voldoening of zo. Ja. Dus ik heb eigenlijk altijd geprobeerd om toch de indie eigen kutbandjes, om het zo maar te zeggen, gewoon lekker pielen en zoeken en ook veel zingen en gewoon de wat alternatievere muziekstijlen gewoon te combineren met bijvoorbeeld Van Velzen en dat je op, weet ik veel, Concert at Sea mag spelen. Wat natuurlijk super vet is als je zo jong bent. En dat heb je, ik had nog nooit voor 1000 mensen gespeeld. Weet je, en ineens sta je dan voor 10.000 mensen.
Ja.
En dat is ook, in die zin is het echt een onbeschrijfelijke leerschool als je 21 bent en je mag dat gaan doen en je mag meegaan lopen in zo'n soort van machine van gasten die 10 jaar ouder zijn, allemaal professioneel muzikant natuurlijk ook allemaal, supergoeie spelers en je moet je shit voor elkaar en je moet in-ears en je moet zorgen dat je geen kapotte kabel, nee weet je moet echt
alles moet kloppen.
Als je A zegt moet je ook B zeggen, dus dan moet je echt, alles moet kloppen en je echt, toch geen foutjes en niet een beetje aanmodderen, want je voelt ook wel aan alles van, het is belangrijk dat dit goed gaat.
Weet je nog de eerste keer dat je echt zo'n grote gig deed met Van Velsen? Hoe je toen voelde? Ja, ik kan me voorstellen, dit kan in mijn geval een twee kanten op gaan. Of je denkt, dit is super vet, ik heb heel veel zin in en gewoon volle bak erop. Of dat je compleet blokkeert. Dat je vingers een soort van verstijven, dat je denkt, shit,
nou,
ik weet 20.000 man.
Ik weet nog de eerste gig dat ik, toen ik aangenomen was, maar wat leuker of wat interessanter in die zin is, dat mijn auditie was ook een show. Ik heb gewoon een auditie gedaan in Raamsdonksveer op een marktplein met, ik denk, weet ik veel, 6.000, 7.000 man. En dat is, ik bedoel, dat wisten zij natuurlijk niet. Voor hen was het gewoon Van Velsen.
Ja.
En dat was mijn auditie, dus ik had, maar ik heb toen, en Michel, eigenlijk ben ik ook via Michel daarbij gekomen. Dus,
dat was 2010,
ja. Toen, oh man, ik weet het nog, dat Michel belde en ik was op school. En toen zei hij, ik zit hier naast Roel in de auto en die wil je wat vragen. En ik dacht, hij lult maar wat. Hij zit me in de zijten. Ik dacht dat echt. En toen kreeg ik Roel aan de lijn en zei, ja, we zijn op zoek naar een nieuwe bassist. En Michel is heel enthousiast over je, zou je auditie willen doen? En ik zou naar die telefoon kijken. Ja, natuurlijk wil ik dat doen. Weet je? En toen heb ik gewoon 2 weken lang, kreeg ik van Michel al die mp3'tjes. En die heeft me ook een beetje gezegd van, nou, live doet hij ongeveer. Want Michel zat eigenlijk als een soort van tussentijd. Daar, omdat hij ook al die platen had ingespeeld en ze waren op zoek. Dus in die tussentijd deed Michel dat dan. Die zei, nou, je bereid dit gewoon goed voor en zo en zo. En ik heb me gewoon helemaal de tering gestudeerd. Ik bedoel, het zijn geen moeilijke liedjes, maar ik wilde per se dat het lukte.
Ja.
Dus gewoon alles uit mijn hoofd geleerd. Toen natuurlijk die dag, de auto van mijn ouders geleend, versterkers erin, bas erin, alles 15 keer gecheckt.
Tuurlijk,
en daar naartoe rijden en opbouwen en die gig gewoon doen. En ik weet wel dat echt heel goed ging. Dat er geen foutjes en ik was wel heel zenuwachtig en ik zat natuurlijk in een nieuwe groep. Dat is ook spannend en al helemaal als je zelf 21 bent en de rest is zeg maar, weet ik veel, 38, een beetje stoere gasten.
En ze kennen elkaar allemaal.
Ze kennen elkaar
best wel lang,
allemaal al. En ik kende niemand, weet je wel. Maar dat ging allemaal goed. En die show ging heel goed. Dus toen ging hij op vakantie. En een paar weken later zei hij, ja, wil je met ons op tour? En toen mocht ik meteen een theatertour gaan doen van 40 shows.
Zo.
Dus dat is natuurlijk zo'n groot verschil.
Ja.
En dan leer je het wel, weet je. Dan leer je wel van, en dat is ook wel grappig. Dat ik ook wel eens, als mensen ernaar vragen, dat je ook zegt van, ja, het is natuurlijk niet zo dat je dan ineens een super veel betere bassist ben dan daarvoor.
Nee.
Weet je speelt gewoon nog steeds zoals dat je deed op een half jaar geleden of weet je wel. Maar je gaat ineens zoveel spelen. Je komt in een andere setting terecht. Je krijgt oortjes, je in-ears, je hebt met tour management te maken. Er verandert gewoon een hele hoop in vergelijking met dat je met je eigen bandje een beetje langs studentenverenigingen gaat of zo, wat ik toen de tijd ook nog deed met coverbandje. Ja, en dan gaat het heel snel. Dan leer je gewoon supersnel. En je verdient wat geld. Dus ik kon een nieuwe gitaar kopen. Of ik kon ineens een autootje kopen. Waardoor ik ook mijn gigs makkelijker kon doen. En ja. Ineens, dus ja.
Andere dingen worden ook makkelijker doordat je zo'n gig doet, zeg maar. Dus behalve ja, dat je gewoon een betere muzikant bent. En, gewoon leuk om die shows te spelen. Kun je daar buiten... heb je bijvoorbeeld ook de vrijheid om een indie bandje te doen wat dan minder geld verdient, of een studiootje te maken of weet ik veel.
Je slaat de spijker op zijn kop, Peter. Ja, dat is precies wat van de combinatie is ook mogelijk, omdat je dan bijvoorbeeld je centjes verdient met een wat grotere act, waar je ook wel veel voor moet afzeggen. Dus ik kon ook af en toe dan niet bij mijn eigen bandjes zijn, waar ik ook al heel veel tijd in had geïnvesteerd. Maar dat snapten ze gelukkig allemaal wel heel goed. Maar ik kon ook heel veel dingen doen die bijvoorbeeld slecht betalen. Zoals ik denk elke muzikant wel weet dat de leukste dingen zijn lang niet altijd, of meestal misschien niet, de best betaalde dingen. Weet je? En die kon ik er wel bij doen. En ik kon naar Oerol en ik kon de popronde doen. En ik kon al die dingen nog steeds doen. Maar ik hoefde niet te werken. Ik hoefde niet een bijbaan of zo te doen. Dus dat is een waanzinnige luxe positie of zo, waar ik wel echt... En eigenlijk is die nog steeds best wel zo. Dus ik heb gewoon de wat grotere klussen of de sessieachtigere dingen. En eigen bandjes. En het grappige is wel dat je dus van beide kanten neem je ook gewoon datgene wat je daar leert mee. Dus het feit dat ik nu ook bij heel veel dingen kan zeggen van ik zing ook, weet je wel, dat komt ook uit die eigen bandjes.
Ja.
En dat ik Moog speel en dat je heel erg toch bezig bent. Ja, je gaat ook echt op je eigen manier. Je ontwikkelt je toch als speler en dat neem je mee naar de sessiekant. En de professionaliteit van de sessiekant neem je weer mee. En de spulletjes die je daardoor kan kopen, neem je weer mee naar je eigen projecten. Dus het is wel grappig dat soms klinkt het alsof sessie of zo, weet je, dat het een beetje een goor woord is. Maar ik denk als je zelf gewoon, ik bedoel, het gaat er sowieso om dat je er zelf oké mee bent. Maar als je die balans goed houdt en dat je je er goed bij voelt. En dat je gewoon kan zeggen, ik doe dat, want dan kan ik dat doen en ik voel me goed. En ik kan wel zeggen dat ik volgens mij bijna nog nooit een klus heb gedaan dat ik het echt verschrikkelijk vond en voor de centen of zo.
Nee, maar ik heb wel, dat is een van de eerste dingen die Michel ooit tegen mij zei toen ik bij hem ging studeren, zei hij, soms moet je gewoon klussen doen die niet zo heel leuk zijn, maar wel vet goed betalen. Ja. Om leuke dingen te kunnen doen die niet zo goed betalen. En dat is precies dit.
Dat is
en
dit,
zeker als je leeft van de muziek, moet je... Ik heb verschrikkelijke klussen gedaan met coverbandjes, dat je echt stond en... Wat doe ik hier, godsnaam? Die mensen staan alleen maar bier te suipen en met hun rug naar me toe en door de band heen te lullen.
Ja.
Maar ja, ik denk dan wel, weet je.
Ja, nee, precies.
Dan €1.
Ja, man.
€2. Enzovoort. Weet je, het gebeurt wel.
Ja, en die hoor je wel eens of zo. Of dat mensen dan bij artiesten spelen waar ze bijvoorbeeld dan niet zo achter staan. En dat je dan zo onderling daar een beetje lacherig over gaat doen. Ik ga geen namen noemen. Maar meer zo van... Dan denk ik ook, ja, maar moet je het dan wel doen? Weet je wel? Ik bedoel, ik snap wel dat het lekker is om dat geld te verdienen. Maar als je dan vervolgens ook nog eens grappen over gaat maken, dat vind ik gewoon niet super chic.
Nee, dat is ook zo.
En dan denk ik, zou je het dan niet liever oplossen met iets...
Nee, maar er is een verschil tussen of je bij een, zeg maar, een commerciëlere artiest gaat spelen waarvan je de muziek niet zo gaaf vindt en daar lacherig over gaat lopen. En wel denkt, ja, maar boeien, weet je, ik sta met...
Ik weet niet voor wie... Factuur mag ik weer sturen.
Factuur mag ik sturen, ja. Dan is je met een coverbandje op een of ander gaar studentenfeest uit te spelen.
Sowieso, ja, tuurlijk. En met een coverband is er vaak ook met mensen die je leuk vindt. Ja. En tenminste, dat hoop ik dan, weet je wel. Wat ik zeg, van ik heb in die zin best wel geluk gehad met dat ik... Natuurlijk heb ook wel eens dingen gedaan dat ik dacht, nou, dat had ik ook niet hoeven doen of zo. Maar tot nu toe, net met Van Velzen, kijk, het is gewoon... Het wordt ook een familie, hè. Ik zit er nu 9 jaar bij.
Ja.
Dat mensen wel eens vragen, ja, vind je die muziek dan echt leuk? En zo, ja, ik vind die muziek leuk. Het is misschien niet wat ik thuis aanzet. En het is ook bijvoorbeeld... het lijkt in die zin helemaal niet op wat ik met Lute doe of zo.
Nee.
Maar het is nogal bijzonder dat ik wel... Dat die club zo goed is. En dat hij is zo lief voor zijn mensen. En het is, je kan het echt slechter treffen qua muziek. En ook qua baas. Of bandleider,
ook,
zeg maar.
Je zit er nu zo lang bij dat de nieuwe muziek die hij maakt... heb je natuurlijk dan ook alleen al door die partij in te spelen al invloed op.
Ja,
dus dan kun je het ook leuk maken, weet je?
Ja, dus inderdaad op een die laatste... 2 platen en nog wat singles, die hebben we gewoon met bandje gedaan.
Ja.
Daarvoor had Michel alles gedaan. Nou, dat zijn ook geen vervelende partijen om te spelen. Nee. Kan je je wel voorstellen. Maar nee, dus daar ben ik wel... En dat doe ik nog steeds hoor. Dat probeer ik echt te doen. Dus ik had bijvoorbeeld ook... begin dit jaar had ik bijvoorbeeld Paul de Leeuw, een tv-reeks. Nou, dat had ik nog nooit gedaan. En dat was, moet ik eerlijk zeggen, dat ik wel dacht... Oké, past dit bij mij, zeg maar? Ook omdat ik natuurlijk wel ook die tijd wil blijven besteden in meer die alternatievere bandjes en... waarin het heel erg gaat over melodietjes op je bas en zingen en sound. En tv is gewoon heel anders. Maar ik had dat nog nooit gedaan. Dus ik dacht, ik kan het wel afschieten. Maar kan het ook en het, ik had er de tijd voor. Het was een goed betaalde klus, waardoor ik ook daarnaast eigenlijk lekker weer verder kon met andere dingetjes. En het bleek achteraf hartstikke leuk te zijn. Want het doet gewoon een beroep op een heel ander facet van het basspelen. Weet je wel, van oké, jongens, nou, 's middags krijg je de stukken en 's avonds gaan we gewoon het live opnemen. En dat is het dan. Dus ga maar. Zorg maar
dat het goed is.
Zorg maar dat het goed is. Nou, dat is een hele andere druk. En dat vond ik super spannend, echt.
Ja.
En nu doe je de 8 afleveringen. Nou, dat heb ik wel gedaan. Kijk, en ik weet niet of dat weer voorbij komt en zo. Maar daardoor kan ik ook deze zomer weer met mijn eigen bandjes op festivals, wat ik dan voor €100 is of zo, of nog niet eens. Dat je denkt, ja, dat maakt dan ook niet uit. En zo houdt het zichzelf in balans. En ja, dus je kan ook niet altijd van tevoren weten van hoe iets uitpakt. Want dat bleek ook enorm leerzaam te zijn. Met hele goede muzikanten. En ik moest lezen en zo. Nou, dat zijn ook niet dingen die ik elke dag doe.
Is dat iets wat je als er jongere bassisten nu zitten te luisteren. Ik vind het zelf heel gaaf om goed te lezen. Want je kunt gewoon meer klussen doen. Omdat je gewoon een partijtje krijgt van een lead sheet en gaan. Is dat iets waarvan je zegt, dit moet je echt kunnen als je een soort van, laten we zeggen, for lack of a better word, sessiebassist wil worden? Moet je kunnen lezen, denk
ja, ik? Kijk, ik zie mezelf ook niet, een beetje als een halve sessiebassist. Als je echt sessiebassist wil worden, dan zou ik wel zorgen dat je dat kan.
Ja.
Ik bedoel, ik kan daar niet zoveel over zeggen, omdat ik het zelf natuurlijk ook niet fulltime doe. Maar ik kan me wel voorstellen, ik kom het al tegen met lead sheets lezen en zo. Dus als jij echt dat fulltime doet, dan zal je ook wel echt sheets tegenkomen dat je nog niet eens akkoorden symbolen, maar dat je gewoon echt nootjes moet lezen. En dat vind ik, dat kan ik wel, maar dat vind ik best wel pittig. Dus dan moet ik dan wel even een paar keer doorkijken, doorspelen. Maar zorg in ieder geval dat je gewoon bekend bent met een akkoordsheet.
Ja.
En misschien met die paar nootjes en die paar accentjes die erin staan, dat je gewoon niet gestrest raakt daarvan. Want die stress is er sowieso al. Ja. Bijvoorbeeld in de studio, maar zeker op tv of zo. Dus zorg dat je dat gewoon een beetje kent. En als je echt dat heel serieus wil, ja, dan zou ik wel proberen je leesskill zo goed mogelijk te krijgen. Maar ik heb dat ook op school, was dat ook weer iets waarvan ik vond dat ik het moest kunnen. Maar vervolgens in geen één band las ik. Want het waren mijn eigen werkbandjes en bij Van Vel. Ik bedoel, ik vind het toch echt lekkerder om iets uit mijn hoofd te leren. En dan mijn focus kunnen leggen op mijn medemuzikanten en op het publiek. En energie geven, springen, gewoon gaan, weet je wel. Ik ben even mijn punt kwijt. Olalala.
Nou, of je dat. Je wilde kunnen Help lezen me. En toen kon je het. En toen je
dat was het. Ja, precies. Dus ik ging dat dan wel een beetje studeren, ook op school. Maar vervolgens deed ik het niet. Ja, dan ontwikkel je het ook niet echt.
Nee.
Nu merk ik wel, nu ik het weer een beetje vaker moet doen, dat er wel iets van een basis is. En nou, nogmaals, dus als je dat echt ambieert, dan zou ik wel zorgen dat je gewoon kan lezen. En een lead sheet is op zich niet zo moeilijk. En dan, kijk, dan zie je akkoordensymbolen. En dan gaat het ook weer over studie op je basgitaar. Want als jij een toonsoort ziet en je ziet de trappen en je ziet de mineur of een majeur, dan weet je als het goed is een beetje wat je opties zijn qua lijntjes. En daar kan je natuurlijk heel ver in gaan. Maar als je maar weet, oké, dat is de toonsoort. Nou, dan gaan we naar de 6e trap, naar de 4e trap en zus en zo. Dan weet ik een beetje, dan kan ik zulke lijntjes doen en zo. Dat is al heel wat. Dan zit je niet zo, dan ben je niet alleen maar heel saai het sheetje aan het volgen.
Nee, maar kun je er ook nog iets van maken.
Dan kan je er echt nog iets van maken. En ik bedoel, het is ook wel zo dat bij een bas wordt ook wel snel geroepen, nou, doe maar iets minder.
Ja,
zo.
Ja, hoor je dat nog steeds? Hoor je dat vaak?
Ja, nou, tuurlijk wel. Ja, dan kom, en zeker bij de echt de wat slikkere popproducties van nu, daar moet het gewoon strak en dienend.
Ja.
Niet altijd natuurlijk. Je hebt hele funky voorbeelden te noemen.
Ja, die kwam ik laatst tegen. Ik had Glenn Gedham geïnterviewd.
Ja.
En 2 dagen later hoorde ik een track van Martin Garrix.
Ja, oh, dat zag Summer ik op Instagram. Days. Ja, dat is cool. Man, ik heb hem ook even geluisterd. Goed, ja, en dan wordt de bas ook echt gefeatured.
Precies.
En dan mag je even laten horen. Maar zelfs dan, en weet je, Glenn heeft dat waanzinnig gedaan, maar je hoort wel dat er waarschijnlijk, misschien heeft hij nog wel allemaal versieringjes gespeeld. Die ze er waarschijnlijk zo,
dat zou kunnen.
Misschien hebben ze er van de 10-2 laten staan. Maar ja, zeker in popmuziek, het is gewoon zo, het gaat over de melodie en over de zang. En de bas is heel vaak heeft een dienende rol. Nou, dat is natuurlijk van oudsher al een beetje zo. En je moet gewoon ook een beetje weten te vinden waar je kansen liggen of zo. En dat merk dan ook wel weer van, nou, als je gewoon met overtuiging een bepaald ideetje dropt, dan kan het ook zijn dat ze zeggen, hey, dat is cool, dat houden we. Maar het is wel vaak, nou, allemaal kalm. En dat is ook wel grappig, sinds ik ben gaan opnemen en zo en mixen. En dat je ook bezig bent met eigenlijk meer dan alleen je bas. Dat je ook beter nog de functie van je eigen instrument gewoon leert. En ook kan anticiperen in de studio van oké, de zang zit daar, de zang doet dit, de drummer doet zus en zo. Oh, dan kan ik samen met hem dit doen of ik laat daar een gat. Weet je, je leert ook heel anders kijken naar je eigen
ja.
rol. Zo, en dat had ik op school ook nog niet zo door. Toen was het gewoon heel veel spelen, heel skills omhoog proberen te krijgen. En,
ja. Maar dat is misschien ook wel, dat ik heb daar ook wel dat ik... Ik had het er met Federa ook over. Dat ik dacht van, je hebt zoveel skills, zeker als zeg maar gestudeerd muzikant, tussen aanhalingstekens. Mensen vragen wel eens, vind je, of zeggen wel eens, wat ziet er zo makkelijk uit? Of is het niet saai om dan, weet je, om dan gewoon dit een hele avond te moeten doen? En ik heb in reggae-bandjes gebeeld dat je alleen maar... Dat de hele avond aan het doen bent. Is het niet saai? Maar dit, volgens mij, als je die skills hebt... dan heb je zoveel headroom dat het dan niet saai wordt. Omdat je er dan in je feel, in je groove en in je samenspel met de drummer daar nog een soort van voldoening uit kan halen.
En ik denk toch dat ik er wel zo langzamerhand of door de jaren heen achter ben gekomen dat ik dat uiteindelijk persoonlijk het vetst vind aan ons instrument.
Ja.
Gewoon echt, ik heb bij Lutus één baslijntje is gewoon... En dat gaat gewoon... En zeg maar, dat is het. Of dat is eigenlijk soort het main ding van het lied. En als je dat gewoon neerzet met de drummer en dat het echt lekker... Ik bedoel, daar zit al heel veel studie in eigenlijk.
Ja.
Zeg maar, je kan het spelen en je kan het echt met de drummer echt spelen. Of zo.
Ja.
En daar moet je dan, weet je, dan ga je oefenen. En als dat echt lokt, dan krijg je gewoon een soort
hard on. Het vergt ook wel een soort van discipline om dat vol te houden. Want ik krijg dan meteen een eigen om...
Het kan, ik bedoel, soms kan het wel, maar... En ik trap ook nog vaak in die valkuil, hoor. Dat, en zeker als het niet lukt of het bandje is niet helemaal lekker in vorm... Dan ga je proberen het te compenseren en wordt het alleen maar minder.
Ja.
Of een ander lied wat gewoon met een sidechain erop... Dus dan... En dat gaat gewoon maar zo door. Dus...
Je zou trouwens even het gezicht van Ralf moeten zien als hij dit speelt. Een soort van ultiem geluk.
Ja, maar gewoon...
Zo lekker om alleen maar even dat te doen.
Ja, en dan hoor ik bijvoorbeeld de repetitieopnames terug. En dan hoor je toch van, wow, het is echt... Het kan echt nog beter. En dat is niet... Weet je wel, dat is ook leuk. Want je denkt van, oh, er zit zoveel... Er is nog zoveel soort verdieping te vinden in die paar achtste of zestiende nootjes, weet je wel. En dan nog zonder versiersels en lijntjes en zo.
Ja.
En ik vind dat... Hoewel ik toch soms ook wel een beetje nog me laat verleiden om te veel te spelen, ben ik wel echt op zoek naar van, oké, waar zit die kern van die, dan liever die twee nootjes goed dan die 12 nootjes of gewoon maar over die hals. Maar ik bedoel, ik kan wel iemand als Glenn benijden van dat je zo goed bent en zo veel headroom hebt en zoveel skills hebt en dan vervolgens... alsnog heel weinig doen bij de projecten.
In ieder geval precies het goede doen.
Precies het goede doen. Dus ik bedoel, als hij een jazzkick heeft, dan zal hij veel meer spelen dan bij Anouk of weet ik veel.
Ja.
Maar dat je die headroom hebt en dat je dat, ja, daar kan ik wel jaloers op zijn. Ja. Dat vind ik echt. Ik vind die filmpjes van hem ook waanzinnig om naar te kijken. En tegelijkertijd ben ik dus wel een beetje af van dat ik dan denk, oh, dat moet ik allemaal ook.
Nee, maar ik denk dan vooral meer van wat vet dat jij dat kan.
Ja, man. En ik bedoel, vroeger zou ik denken, ja, maar ik moet toch ook gebeld kunnen worden voor een jazzgig. En nu denk ik, als iemand belt voor een jazzgig, dan paas ik hem door, dan geef ik ze Glenn's nummer of dan zorg ik dat ze bij hem uitkomen. Want hij kan dat op een manier dat ik nooit zou kunnen, weet je. En, en daar echt in berusten is ook lekker, weet je wel. Hij doet dat en die doet dat en jij doet zo. En heerlijk, man.
Ja.
Ja, ik vind dat wel te gek.
Je had het net een beetje over die slikke popproducties waar je, zeg maar, een soort van super basic moet spelen.
Ja, gewoon achtste pompen.
Precies. Maar als ik recht tegenover me kijk, zie ik ook nog een Moog Sub 37 staan.
Oh ja.
Die kwam uit net nadat ik mij hem ook had gekocht. En ik wou dat ik deze had gekocht. Maar goed.
Welke heb jij dan, die Little Fatty?
Sub Fatty.
Ja, ik wil deze eigenlijk weer wegdoen, misschien. Ik zit een beetje... Ik heb laatst een Voyager geleend.
Oh ja.
En ik vond het verschrikkelijk. Maar ik had hem aangesloten, want ik had deze uitgeleend. En ik drukte één noot in en ik hoorde van... Fuck.
Ja.
Het is echt... Daarna heb ik nog heel veel van die filmpjes gekeken waarin mensen ze vergelijken. Het is niet... slechter of zo, maar het is toch net anders. Die Voyager heeft echt die mini-Moog sound.
Heb je wel eens op de mini-Moog reissue gespeeld?
Nee, maar wel onlangs op een echte, een 70s in de studio.
Ja,
en, die was zo vals als een... Ik bedoel, die verliep over 2,5 octaaf echt een soort kwartnoot bijna. Dus het was ook heel typisch, maar er zit een soort karakter en een soort sub en een onderbuikgevoel in. En dat, ja, ik moet eerlijk zeggen, maar dat voel ik hier minder bij. En ik wil eigenlijk... Ik bedoel, deze heeft allemaal functies die zo'n Voyager dan bijvoorbeeld weer niet heeft. En het zijn echt andere synths, maar... Ja, ik denk toch, omdat ik er toch alleen mijn bas op speel, wil ik dan toch gaan voor... En die Voyager kan je wel presets opslaan. Ja. En dat is voor live...
Oh, deze toch ook?
Ja, bij deze, maar bijvoorbeeld bij Model D kan het niet.
Nee, precies.
Model D.
Minimo ook.
Ja, dus ik probeer dus een vriend van mij die Voyager heeft zo ver te krijgen dat hij maar mij verkoopt.
Wat, speel je veel synthbas?
Ja, ja,
ik heb
het
steeds meer wordt of zo. Ik moet die van mij ook bijna altijd meenemen.
Ja, ja dus... en dat is dan soms... echt voor de lange smeernoten. Echt voor de, gewoon de dikke saus onderin, de dikke worst. En, maar bij Lute is het bijvoorbeeld veel meer, zijn het echt partijtjes. Dus echt baslijntjes zoals je op je bas zou spelen. Maar dan op een synth, omdat het heeft gewoon een hele andere sound. En je kan er een hele andere ding mee. Je speelt er ook heel anders op, want het heeft een keyboard natuurlijk. En ik ben er ook echt op aan het studeren. Dus dan ga ik gewoon heel veel... MJ en Chaka Khan en dingen luisteren. Wat waanzin, die gasten, dat is niet normaal, joh. Wat die gasten op uit een keyboard halen qua baslijnen en pitch bend heb je, weet je. Het is zo'n ander. Maar goed, het is ook alsof je opnieuw moet leren fietsen of zo. Het is een totaal. Ik bedoel, de skills die jij.
Dezelfde functie, dus je denkt, ik kan dit toch gewoon. En dan ga je spelen en
je handen zijn het helemaal niet gewend. Dus een pentatonische ladder in alle toonsoorten is al iets wat je moet gaan studeren of zo. En
dat zou je misschien ook eens moeten doen.
Ja, en ik ook hoor. Ik bedoel, je komt er en sounds maken, het synthese begrijpen. Ja. Ik bedoel, het is vrij ingewikkeld of zo. Terwijl als je het begrijpt, kan je het ook op meerdere zins toepassen. Maar ik vind het... ik merk wel dat hij gaat vaak mee nu.
Ja.
Ja, zeker. Ja, en ook leuk, want ik heb bijvoorbeeld bij Lute heb ik dan die synthbas en daarboven een sampler. En dan met één hand bassen en met andere hand samples en dan zingen. Ik bedoel, dan is die hele rol veranderd eigenlijk binnen een band. En wat je kan doen verandert heel erg.
Heb je wel shows gehad dat je alleen je mook mee had? Of heb je altijd een basgitaar bij?
Nee, ik moet vanavond... Bandje Sheila and the Kid heet dat.
Oh ja.
Sheila and the Kid. En daar moeten we vanavond ook mee spelen. En dat is daar heb ik alleen de mook mee. En heb ik percussie in één hand en zingen. Dus dan is met één hand percussie, met één hand bassen en dan zingen erbij. En dan is er helemaal geen bas. Maar dat is ook omdat het is een beetje een soort hot chip LCD sound system-achtig. Dus dat is echt...
Echt elektronische
met synths en een drummer en een zangeres. Gewoon rammen en feest maken. Dus dat is qua sound... Ja, dat zou ook best op basgitaar kunnen. Maar dat is eigenlijk ontstaan op een synth. En...
Ja, dan kan je ook bijna niet anders
staan. Ja, omdat ik dan nu ook percussie kan doen... dan heb ik nog een hand over, zeg maar.
En hoe vaak krijg je de vraag... Hey, jij zingt toch tijdens het bas? Is dat niet vet moeilijk? Of, oh, dat vind ik echt knap?
Nou, ik krijg hem niet zo vaak.
Nee?
Nou, ja, wel eens of zo. Ik weet het ook omdat je met Kobus heb je die veel.
Ja, Kobus heeft
ik ben trouwe luisteraar van de podcast tot nu toe.
En sterker nog, ik heb het er met Fedra ook al over gehad.
Nou,
heel veel lead dingen bij.
Nou, wat Kobus zei meteen, hij zei fucking veel oefenen. Ik heb gisteren ook weer, zat ik hier ook gewoon, kwam ik erachter van, weet je, ik ga gewoon al mijn baspartijtjes spelen en dan neem ik mezelf even op, gewoon bassend en zingend. Gewoon fucking confronterend en heel lelijk. Weet je wel?
Ja.
Maar niet per se, niet, ja goed, het ging eigenlijk wel, maar dan hoor je pas echt van, wauw man, op het moment dat je aandacht ook maar een beetje verslapt, buig je stem een klein beetje zo, of een beetje zo. En dat geeft, maar ik dacht ook van, je doet gewoon twee instrumenten tegelijk. Dat moet je ook niet onderschatten natuurlijk. Dus ik heb nu ook bijvoorbeeld weer heel intensief zangles. En als je echt wil koortjes zingen, ja, dan moet je ook wel echt koortjes zingen.
Ja.
En dat heb ik ook heel lang een soort van zo, durfde ik niet zo goed, ging een beetje zo half mee boeren in die mic en dan zo op een gegeven moment dat, en dat was ook bij Van Velzen, dat zijn oké, als je dit wil, je gaat zingen of je gaat niet zingen, maar dan ga je wel nu ook,
ga je het echt doen.
Ja, dan ga je het ook echt doen. En die gasten waren heel goed met elkaar, close harmony, daar heb ik ook heel veel van geleerd. Maar het is echt zo simpel dat, of het is in die zin inderdaad heel lastig, want met een bas speel je gewoon vrij fundamentele melodieën en zang zit daar best wel vaak niet helemaal op.
Nee.
Dus dan moet je gaan uitzoeken van, oké, waar valt mijn zangnootje? Waar zit de bas op dat moment? Heel langzaam oefenen. En gewoon, en het wel in die zin echt serieus nemen. Want het is gewoon, ik bedoel, ik hoor nog steeds dingen terug. En eigenlijk altijd ben ik er, is er wel iets op aan te merken? Of heb ik in ieder geval zelf? Ook al zeggen mensen, hey, het ging toch goed? En er is altijd nog ruimte voor verbetering. En zeker omdat het gewoon, het is moeilijk.
Ja.
En het zijn twee dingen die, je wil dat het goed is. Want met close harmony is het zo sterk als, als de zwakste, zeg maar. Dus je wil gewoon,
als er één iemand vals zingt, dan...
Ja, dan kan jij nog zo goed hebben geoefend. Maar je moet het met elkaar doen, weet je wel. En nee, dat was wel interessant gisteravond ook. Dat ik gewoon zat van, oké, nou, op het moment dat ik ook nog weet van, hé, daar verslapte mijn aandacht even. Want ik zat naar die bashals te kijken en ik hoor mijn stem een beetje...
ja, was heel klein.
Ja, dat
zo,
moet je maar eens doen.
Heftig.
Dus, nou, het is niet zo... Nu doe ik het een beetje uitvergroot, maar snap je wat ik bedoel? Dus dat zou ik doen. Als je wil zingen en bassen, neem voor de gein jezelf eens een keer op met alleen je bas. Gewoon in je dictaphone, iPhone ding. En ga eens checken waar het goed zit.
Ja.
En dat het altijd de punten zijn waar je aandacht een beetje verslapt. Of dat je even op je bashal zit te kijken. Dan
je sound verandert, want je sound verandert je hoofd een beetje. En
ja, dus dat is echt interessant. Maar het is super leuk, man. Het is waanzinnig als het lukt. En je bent met elkaar lekker aan het zingen. Het is zo'n pure manier van geluid maken natuurlijk.
Ja.
En als je het kan combineren, is het heel waardevol. Want vaak willen mensen wel dat je zingt. Dus als het even kan, is dat mooi meegenomen. En ja, ik vind het superleuk. Maar het is echt wel pittig.
Maar het wordt toch ook niet altijd nog als vanzelfsprekend gezien of zo. Ik viel laatst in bij een coverbandje. En toen vroeg ik van, wil je dat ik nog backings erbij uitzoek of check? En toen was de reactie bijna altijd, oh, zing je ook?
Ja, ja, nee, het is niet...
Het is nog steeds niet vanzelfsprekend. Terwijl ik vind eigenlijk dat elke muzikant moet kunnen zingen.
Maar zou dat dan zo zijn dat ze dat bij een gitarist of een toetsenist wel zouden...
Bij een gitarist eerder, denk ik.
Maar waarom zou dat zo zijn?
Ja, omdat gitaristen... Ja, het is misschien dat je als je een begeleidende partij speelt... die heeft dan misschien wat meer met de zang te maken. Zoals je gewoon een soort...
Ja, of dat ze verwachten dat je ook echt liedjes zit te spelen thuis.
Weet je, dat is makkelijker om daar even bij te zingen.
Ja.
Weet ik niet.
Wat vind jij daarvan? Ik heb wel eens met Michel daarover gehad. En die zei ook van, ja, want Michel... Ik heb het nooit gehoord, maar hoorde ik dat hij ook best wel kan zingen.
Oh ja.
Maar die heeft toen gezegd van, nou, ik heb gewoon besloten... Ik wil alleen bassen en dat wil ik echt met mijn volle focus doen en zo goed mogelijk. Ik weet niet of hij dat nu nog zo zou zeggen, maar dat was op school toen. Toen dacht ik, oh ja, daar zit ook wel wat in.
Ja.
Maar ik merk wel van, ik vind het gewoon superleuk. En ik wil het allebei graag goed doen, dus dan ga je oefenen. Dus wat dat betreft zit ik misschien een beetje tussen Kobus in en Michel. De Kobus die echt zei van, ik vind het eigenlijk dan belangrijk om dat echt met overtuiging te doen. En dat bassen komt dan wel goed. Ik bedoel, ik snap dat heel goed. En ik, weet je wel, maar wat vind jij daar dan van? Merk jij ook van, zie je dat echt als gelijkwaardige dingen? En behandel je het ook zo? Of denk van, als ik ga zingen, dan pas ik mijn lijntje een beetje aan?
Het hangt een beetje van de band af. Toen mijn coverbandje nog bestond, toen... moet ik even een voorbeeld bedenken. Er stonden wel eens...
Oh ja.
Precies. En daar hadden we wat koortjes bij bedacht. En dan... Op dat moment zijn die koortjes wel belangrijk. En dan gaat dat lijntje op gaat gewoon op automatisme. Ja. En dan laat ik alle fills ook een beetje achterwege. Maar bijvoorbeeld met mijn... met mijn Americana bandje. Daar is het voor mij echt gelijkwaardig. Want ik vind een mooie melodische... baspartijen van die Wilco, de bandachtige muziek... vind ik net zo belangrijk als dat die koortjes loeistrak zijn.
Ja.
Dus het hangt echt van het bandje af.
Ja, man. En zingen, het is ook zo pittig, hè. Want het heeft veel... Kijk, als je ziek bent of zo, dan kan je nog best wel ver... Dan ga je achter je bas staan en dan doe je handen wel min of meer wat ze moeten doen. Maar als jij je niet lekker voelt, of je bent gestrest, of je bent verdrietig... of je stem is gewoon naar de kloot omdat je al 4 keer hebt gespeeld... Dat is zo kwetsbaar, weet je wel. En dan kan je wel door zangles bijvoorbeeld kan je heel veel ondervangen. Ik ben net begonnen, maar ik merk het al wel. Van, kan, het is echt
goede techniek. Kun je heel veel redden.
Kan je heel veel redden, maar het is echt wel pittig, ja.
Ja.
Weet je wel? Het is heel echt. En dat maakt het ook wel heel leuk.
Ja, nou ja, volgens mij als je dat doet, moet je heel erg realiseren van... Welk publiek sta ik nu voor en waar gaan ze op letten? Weet je, en als je gewoon... een baspartij speelt onder een liedje... en je zangpartij is supergoed. Dat gaat bij sommige muziek heel goed werken.
Ja.
Maar bij andere muziek willen mensen echt precies dit horen... wat je als je het in de studio inspeelt... natuurlijk los hebt gedaan. En dan willen ze echt dat horen. Dus dan wordt het een soort
en dan moet je gewoon inderdaad even gaan zitten... studeren en weet je wel. En, het is ook grappig, want dan soms moet je iets doen... dat je denkt, tering, hoe dan?
Ja.
En dan... lukt het op een gegeven moment, dan ga je eerst langzaam, heel langzaam, een beetje sneller. En op een gegeven moment lukt het. En dan kan je ook niet meer echt terug naar het gevoel van, dit is onmogelijk. Dan denk je, oh nee, nu voel ik het.
Ja, snap op een gegeven moment valt het kwartje en dan weet je het. Ik had dat voor het eerst toen ik wilde bassen en zingen tegelijk. Toen dacht ik, oh, ik ga beginnen met Doe Maar, want Henny kan het ook. En Henny is fantastisch, maar het is geen Superman. Dus dan kan ik het ook.
Dan leg je de lat lekker.
Nou, dat valt op zich nog wel mee, want hij doet het natuurlijk al 40 jaar. En toen dacht ik, ga beginnen met deze. Met Doris D. Want de melodie en de baspartij is hetzelfde. Ik ken een hele...
Ja, dat heb ik volgens mij... Dat zegt hij toch ook in die docu met Xander en hij zelf? Dat hij zo zei van... Ja, het ging juist in die zin wel goed dat ik ook heel vaak moest zingen... wat ik dan speelde op de bas of zo. Of dat elkaar in ieder geval beïnvloedde.
Ja, tot je bij het refreintje komt van dat liedje... Ja, en denk je ineens... Oh, wacht even.
Oh, shit. Hey. Ik heb nu al ja gezegd, nu moet ik...
Het is net een beetje anders, ja. Waardoor je... Omdat het zo dicht bij elkaar ligt, maar dan... Net
ja, je wil ook niet man, je wil niet ja, voor gaan trekken, precies. Omdat je Bas dat ook doet. Dus je moet dan even gaan zitten en inderdaad, ja, lachen.
Maar inderdaad, als je hem dan hebt, dan doe je hem nooit meer fout.
Ja. Nou, en ik had ook op een gegeven moment dat ik ook... ook gewoon bij muzikanten, bijvoorbeeld de drummer van Bluff, Norman... Die vond ik altijd heel vet zingen en drummen tegelijk. Gewoon echt heel overtuigend. En ik ook vroeg aan hem een keer van, hey, hoe doe jij dat dan? Want het lijkt jou heel goed af te gaan. Jij doet het al, weet ik veel, 20 jaar langer dan ik... Wat is de tip, weet je wel? En hij zei, ik zou zorgen... of ik zorg altijd dat ik één van de twee... in ieder geval op de automatische piloot min of meer kan.
Ja.
Zodat je, want je kan je niet focussen op twee dingen tegelijk. Je kan niet dezelfde hoeveelheid aandacht geven aan je bas als aan je zang. Dus zorg gewoon bijvoorbeeld dat je baspartij echt... of je drumpartij, whatever, helemaal kent. Dat eigenlijk zonder dat je erover hoeft na te denken gaat. En dan kan je focussen op de zang of andersom.
Ja, precies. Andersom is misschien ook, nog wel... Ja. Nu ik over de zin na te denken, misschien nog wel handiger, omdat je dan... Je zangpartij is in principe altijd hetzelfde. En in je partij wil je nog wel eens een beetje variëren, maar lik je hier en daar.
Ja, maar het is wel weer zo bij... Of tenminste, dat als ik voor mezelf spreek van dat bassen, dat doe ik al zoveel langer.
Dat
gaat eigenlijk makkelijker vanzelf dan het zingen. Want nou, wat ik zei, van als je jezelf opneemt, dan voel je hoe klein die verschillen kunnen zijn. Of net eronder of erop of erover.
Ja, en één nootje of je bas missen... of je vinger op andere plek in het vakje zetten... dat maakt niet zoveel uit.
Het is een beetje alsof je, denk ik, fretless en zingen... dat is een beetje, dat gaat echt naar elkaar toe. Want dan...
Dat heb ik volgens mij nog nooit gedaan.
Trouwens,
dat
is best wel een goed idee. Ja. Dat heb ik ook nog nooit gedaan. Maar ik denk dat dat heel confronterend gaat zijn. Maar dat is goed. Kijk, als je de tijd hebt om te studeren en je gaat zitten... En je kan het, dat is ook zo fijn als je vaak zelf dingen opneemt. Of al helemaal als je jezelf opneemt. Je eigen koortjes, je eigen bas en zo.
Ja.
Ja, daar leer je zo snel heel veel van. Want dan hoor je ineens, hey, ik zit elke keer een beetje daar, zit ik een beetje voorin. Of hey, dat zing ik altijd, zit ik net iets te laag in.
Ja.
En dan kan je heel snel er iets aan doen, weet je wel. Dat is vet.
Ja man. Hey Ralf, ik vond het superleuk.
Ik heb het gevoel dat ik echt alleen maar heb zitten lullen.
Ja, maar dat is toch prima.
Oh. Ja, ik heb het niet verveeld. Ik vond het heel leuk ook dat je er was. En ik vind het echt, laat me het zeggen, dat je heel vet dat je deze podcast maakt.
Ja, thanks.
Want we hadden toch ook even over wie kan je dan allemaal vragen. We hadden zo volgens mij, weet ik veel, 10 man of zo.
Ja.
Er zijn er nog heel veel meer. Wat ik zei, van in zo'n klein landje echt veel hele goede gasten.
Veel goede
die
gasten.
Je toch ook wel kent, omdat het land waarschijnlijk ook klein is. En Facebook en Instagram en weet ik wat allemaal, maar... Ik vind het cool, man, dat we geunite zijn straks in jouw in je podcast. Ik ben heel trots dat ik erbij mocht.
Ik ben trots dat je mee wilde doen.
Nou, thanks, buddy.
Dankjewel. Je luisterde naar het gesprek dat ik had met Ralf Pauw. En vond je dit nou een leuke aflevering? Laat dan even een reviewtje achter op iTunes. Dan kunnen andere mensen de podcast makkelijker vinden. Check ook de Spotify playlist van Bas Gasten. Neem even kijken op je Facebookpagina. En over 2 weken hoor je Xander Vrienten. Ik speel de bof. Dat was de Bas.